Hallo en welkom bij de derde aflevering van de Brugpodcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jan van den Berg. Tegenover mij zit...
Bas Visser.
Ja, hey. Ja, de Brugpodcast. Hè? De podcast waarin we bruggetjes bouwen tussen allerlei diverse onderwerpen die ons bezighouden. We zitten nog in een soort ontwikkelfase.
Ja, een demofase eigenlijk. Een demofase. Kun je wel stellen. Ja. Ja.
We hebben het gesoft launch naar een aantal mensen toe. De feedback daarvan is ontzettend leuk en die probeer ik ook mee te nemen. Zoals je misschien nu al merkt, hebben we echt wat aan het geluid proberen te doen.
We doen ons best, ja. We doen een stapje verder vooruit.
De luisteraar ziet het misschien niet, maar er is toch echt wel een professionele setting nu gecreëerd met een aantal microfoons. Daar gaan we ook wel even een fotootje van op de website zetten. Gelijk de eerste tip. Wil je meer weten over de podcast, ga naar brug.info. Kan je van alles vinden. Ook wat ons doel is van de podcast en wat we proberen te bespreken elke week. En kom vooral ook met feedback, hè. Dat mag op allerlei manieren. Dat mag via de website, dat mag via de mail, dat mag via onze Twitter-account die we ook hebben.
Volgens op Twitter, volgens op Facebook. Dat is overal te vinden.
Overal te vinden. Precies, want die feedback nemen we mee. Zoals gezegd, het geluid is al een stuk beter. We hebben ook voor vanavond proberen we ook even iets anders te doen. We hebben een ongebreidelde interesse voor allerlei dingen. En de feedback die we krijgen is dat mensen dat wel leuk vinden, maar dat we het ook even een beetje moeten kaderen. Dus we proberen het vanavond even bij twee onderwerpen te houden. Ontkennende zal dat nog lastig worden om het binnen te
halen. Ja, de voorgaande afleveringen, daar waaierden we een beetje te veel in uit. Volgens mij zaten we toen over het uur bij de
afleveringen. Ja, heel tegen anderhalf uur aangetikt hoor.
Zullen we deze avond proberen te voorkomen?
Ja, dus. En dat doen we dan in ieder geval. We hebben van het voor 200 geselecteerd, daar gaan we het over hebben. Maar, en ik moet trouwens even zeggen, we hebben ook een soort van sponsor, hè, van de microfoons, newblack.io. Dus ga daar kijken en bedankt voor de sponsoring. En trouwens, we hebben net de nieuwe tune gehoord.
Ja.
En dat is ook wel leuk. Dat vind ik wel mooi van internet. Hè. Het is niet alleen maar voor kattenplaatjes en mensen die elkaar willen opeten. Dat is een beetje een raar verhaal, maar dat is pas in Duitsland toen. Hè, mensen die elkaar vinden via internet. Nee, via een 900 Slack-groep had iemand onze podcast gezien. Hij zag ons logo en hij zei, hey, ik maak muziek die volgens mij er wel bij aan. Slaat, of die erbij past.
Ja.
En dat vonden wij ook. Dus dat is onze nieuwe tune. Ja. Mooi internet.
Ik vind hem mooi. Ik vind hem beter dan de vorige. En lekker catchy. Het past inderdaad heel goed bij ons logo. En ik denk ook wel bij onze podcast.
Ik denk het ook. Dus die houden we erin voor nu. Goed, gaan we beginnen met follow-up, Bas. Ik heb twee dingen zelf. Heb jij ook twee of meer dingen? Of geen dingen?
Nou, ik ben de laatste tijd heel erg druk bezig met totaal andere dingen dan het maken van podcasts. Dus
geen probleem, neem ik dit voor mijn rekening.
Ik heb al twee weken geen krant gelezen, dus ik ben totaal niet op de hoogte.
Dat is juist heel goed, want ik heb juist wel het nieuws gevolgd. Dan mag jij straks mijn therapeut zijn.
Yes.
Is dat goed? Oké. Okay. Nee, we zijn in de podcast, in de eerste aflevering hebben we het wel over Dylan gehad en in de tweede ook. En er is weer nieuws over Dylan, dus ik toch even meedelen. Het is onze never-ending story. Hij komt toch niet bij de Nobelprijs uitreiken. Dus... Ja. Dus het verbaast me niks. Het hoort allemaal bij Dylan. Hij laat zich niet in een hokje drukken. Dat verrekt hij. Dus dat is het laatste nieuws, mensen.
Het hoe en waarom, dat is mij al lang al ontgaan wat dat betreft. Maar.
Ja. Dus. Nou, en dan het tweede stukje follow-up voordat we naar de onderwerpen gaan. In de vorige podcast hebben we het gehad over Mein Kampf. En of je dat nou wel of niet moet aanbieden. En ik was zelf een beetje na dat onderwerp. Of toen we het al besproken hadden, een beetje een onvoldaan gevoel. Ik denk van ja, we komen er eigenlijk niet uit. Hè? Maar ook via de feedback die we hebben gekregen van mensen, denk ik van, oké, het is een denkproces, het is een proces. Zet het je aan het denken, geef je wat nieuwe inzichten. En wat ik even naar wil wijzen, en die zetten we gewoon op de site, is een artikel dat ik in de Volkskrant heb gelezen. En dat sluit eigenlijk aan bij wat jij ook zei vorige keer, Bas. Dat gaan we nu niet helemaal bespreken, dat gaan we niet doen. Dus ik zou zeggen, lees gewoon het artikel. Het gaat over van... dat je een kritische editie zou moeten uitgeven van Mein Kampf, die zorgvuldig geannoteerd is en waar je in leest waarom Hitler zoveel mensen eigenlijk aansprak.
Ja,
en dat je
ja.
dus ook de parallellen ziet met...
Dat is een mooie aanvulling voor onze discussie vorige week, vorige keer.
Ik denk ook dat hij goed aansluit, daarom wil ik hem even meenemen in de follow-up. En lees het zelf, het is Ewout Kief, schrijver van de Volkskrant blijkbaar. En we droppen hem in de show notes. Dat is even voor nu de follow-up.
Leuk.
Hey Bas, jij zegt dat je de laatste paar weken geen nieuws hebt gevolgd.
Nee, klopt, ja.
Is er nog wat gebeurd of zo in de wereld?
Nou, heel weinig, ja. We hebben verkiezingen in de States gehad.
Ja.
Ja, en dat was ook een reden meer om het nieuws niet meer te volgen.
Word je depressief van? Of,
ja, ik word er niet goed van. of je tv nu aanzet of de krant pakt. De Groene Amsterdammer viel op de mat en die was in zijn geheel gevuld met de verkiezingen. Al mijn momentjes, geluksmomentjes die ik uit het nieuws haal, die verdwijnen dan.
Geluksmomentjes, dus, daar moeten we het ook eens een keer over hebben. Nee, oké. Okay. Nee, ik snap je wel.
Een
maar...
beetje doodgegooid met die verkiezingen. Ja. Logisch natuurlijk, het is een groot ding. En zoals je weet, zoals de luisteraars de vorige keer wel gehoord hebben, ben jij daar helemaal van op de hoogte in ieder geval. En je vindt het ook hartstikke leuk om het te volgen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat je er nu weer over te zeggen hebt.
Ja, ik heb het op de voet gevolgd al meer dan een jaar lang, denk ik, ondertussen. En ik heb het dus ook 's nachts gekeken. En ik werd er gewoon beroerd van. Maar dat doet er niet toe wat ik ervan vind of wat mijn mening is. Dat is niet zo belangrijk. Ik wil het hebben over de feiten. En wat kunnen we hiervan leren als mens, maatschappij, samenleving. En wat betekent het voor Nederland. Dus ik vind dat vooral interessant om te bespreken. En ik had je eigenlijk de dag na de verkiezingen direct een berichtje gestuurd van moeten we nu niet anders een podcast opnemen.
Ja, kijk, toen kon ik helaas weer niet.
Nee, toen kon je helaas niet. Maar je zei ook iets heel verstandigs. En dan wil ik toch even zeggen mensen dat Bas hier de verstandigste van ons twee is. Hij zegt ook van misschien moet je het gewoon even wat afstand geven. Hè? Of afstand nemen, zodat je het wat meer kan aanschouwen van een afstandje. Nou, we zijn nu ruim twee weken verder.
Ja.
Goed? Ja. En ik denk dat wel goed is geweest. Hè? Er zijn al heel veel thought pieces volgeschreven op het internet van allerlei mensen die allerlei verklaringen geven over het hoe en het waarom en hoe nu verder. Dat wil ik eigenlijk een beetje vermijden. Ik bedoel, ik heb ook allerlei ideeën erover. Maar wat ik wel zou willen doen, is de feiten of de ideeën die er rondzweven, toch in deze podcast een soort tijdcapsuletje te maken. En dan ben ik wel benieuwd, hè? Los van wat er met onze podcast gebeurt. Als ik dit over 4 jaar bij de volgende verkiezing terug zou luisteren, wat er dan nou eigenlijk gebeurd is. En hoe ik dan terugkijk op dit gesprek dat wij dan misschien nu gaan hebben. En dat was vooral de reden van, je hebt heel veel gedachten en dan moet je even ergens droppen. Maar wel omtrent feiten. Dus ik... wat doe ik dan? Hoe zit ik dan in elkaar? Nou, wat ik heb gedaan, en dan ga ik gewoon even doorpraten, hoor, Bas. Is ik heb van de laatste 5 verkiezingen heb ik de cijfers bij elkaar gezet. En is gewoon gekeken van, wat is hier nou feitelijk gebeurd? Los van wat er aan sentiment in het land gebeurd is. En wat ik dan zie is dan vanaf 2000 tot nu, dat de opkomst was inderdaad niet hoog. Dat kunnen we zien. Dat was de tweede hoogste, of de... de 2 na laagste opkomst, zo moet ik het zeggen. Alleen in 2000 was het lager en daarna was deze verkiezing was heel laag. Nou, wat wel heel bijzonder is natuurlijk, en dat hebben we allemaal in de pers gehoord, is dat Hillary de popular vote heeft gewonnen. En ook echt flink, met zoals het nu lijkt, ze zijn nog stemmen aan het tellen, de expats en dergelijke, dat ze met 1,7 miljoen stemmen de popular vote heeft gewonnen. En dat is enorm. En dat... dat is heel wat anders dan in 2000, toen het tussen Bush en Al Gore ging. Toen ging het maar om 500.000 stemmen. En uiteindelijk was dat de staat Florida die de doorslag gaf.
Ja.
Dus dat was maar toen was natuurlijk al de discussie ontstaan. Hè? Ja, dat kiesstelsel in Amerika, die electoral college en de kiesmannensysteem, dat moet eigenlijk op de schop. En daar kun je het ook allemaal over hebben. Maar de andere kant van het verhaal is, de 2 presidentskandidaten hebben een campagne gevoerd op dat kiesstelsel.
Ja.
Het ging niet om de popular vote. Maakt geen reet uit, Hillary, of je de popular vote hebt gewonnen. Jammer genoeg. Maar wat er natuurlijk wel voor zorgt, is heel veel onrust in het land. Want feitelijk, meer dan de helft van de mensen die gestemd hebben, die hebben natuurlijk op haar gestemd. En ja, daar zijn nu nog steeds, volgens mij elke avond, gaan de mensen de straat op om een gelijk te halen. Wat wel dan heel bijzonder is, dat het zich in kiesmannen, waar het tussen Bush en Gore in 2000 om 271 versus 266 ging...
Ja.
Gaat het nu om 306 versus 232. Wat wel een enorm verschil is. Dus je kan ook zeggen, het is het systeem pakt goed uit voor Trump. Want het is heel bijzonder dat je met dat je niet de popular vote wint. En dan met zo'n, met 74, zeg ik dat goed? Ja, 74. Ik zit het te lezen, ik heb het opgeschreven. Maar nu ik het uitspreek, denk ik zoveel. 74 zetels... kiesmannen verschil wint. Ja, het is echt. Het is een hele bijzondere tijd. En ja, dat is ook. Het is in die zin een dankbaar onderwerp voor deze podcast. Hè, want het is een. Het is een, was een verkiezingsstrijd van uitersten. Het is een uitkomst van uitersten. Er zijn 2 kandidaten die tegenover elkaar staan. Ja, wat we proberen te doen is bruggen bouwen, hè, in deze podcast. Kijken waar zit de verbinding en hoe kunnen we, wat kunnen we hiermee, wat moeten we hiermee? Ja, wat zegt het over Amerika? Hè? Het is, het land is ontevreden, denk ik. En dat, dan ga ik ook terug naar de New York Times. Die gaan we ook wel even linken in de brug, op de brugsite. Het is niet zo dat de arme mensen hebben gestemd op Trump. Hè? Dat het idee is van, zoals bijvoorbeeld dat er laag opgeleid of dat soort mensen op Trump zitten, helemaal niet waar. Het is alles wat onder de 50.000 euro dollar, zeg maar, Jan Modaal is in Amerika. Dat heeft op, feitelijk, de meerderheid daarvan heeft op Hillary gestemd. En alles wat de middenklasse en upperclass is, heeft Trump gestemd. En dat vond ik zelf wel heel bijzonder. Ik denk van ja, het is dus niet. Het is dus niet zo dat er een of andere arme middenklasse of arme onderklasse super ontevreden is en denkt dat Trump hun wel gaat helpen. Want dat was altijd een beetje mijn idee van, ja, wie zijn al die mensen die op hem stemmen? Hè? En dan, als je naar midden in de nacht tv kijkt, dan hoop je door. Kijk, heel veel mensen zijn nu ook verbaasd dat hij gewonnen heeft. Dat ben ik niet.
Want nee?
Nee. Ik heb, dat was juist mijn angst en dat was ook mijn fascinatie voor deze verkiezing. En dat ik het als een reële kans zag dat hij zou winnen. Hoe, los van wat ik daarvan vind, hè? En dat komt met name door een aantal dingen. Er zijn een aantal blogs en mensen die ik volg. Bijvoorbeeld Michael Moore, van Bowling for Columbine, documentairemaker. Ja. Die had ook natuurlijk al rond de eeuwwisseling bij die verkiezingen, heeft hij een aantal boeken ook geschreven. Die heb ik toen de tijd, was ik daar heel erg fan van en zat ik daar dik in. Maar die zei al in maart van, jongens, dit gaat mis. En die polls die slaan nergens op. En dan luister ik, hè, als zo iemand dat zegt.
Ja, ja.
Hetzelfde geldt voor de striptekenaar, ik zeg telkens Adam Scott, maar het is Scott Adams. Het is volgens mij de striptekenaar van Dilbert. Even kijken. Ja, Scott Adams. Die heeft een hele bijzondere kijk op de zaak. Maar ik heb die manier, die heb ik wel, ik zal niet zeggen heel hoog staan, maar ik denk niet dat die gek is of zo. Sommige mensen denken, ja, die is gek en dan maakt striptekeningetjes. Maar hij had hele. Kijk, Michael Moore had hele soort van politieke en sociale argumenten waarom hij ging winnen. En die Scott Adams, die zei van, ja, maar wacht even, wat hier gebeurt, de demagoog die opstaat, het is een soort volkshypnose. En daar ging hij heel ver in en ook letterlijk de technieken van hypnose haalde hij aan. Yeah. En ging hij vergelijken met, kijk hoe je praat, kijk hoe je doet, kijk hoe je beweegt. Hij krijgt mensen in een ritme, weet je wel. Dus, en dat kan je natuurlijk afdoen als, het is gek, maar het is wel uitgekomen.
Het is aangekomen, zeker. En ik denk vooral in Europa hadden weinig mensen het verwacht. Tenminste, als ik de aanloop naar de verkiezingen zo gevolgd heb. Hillary was toch wel een beetje de stille verwachting van de uitslag.
Ja, ook
of misschien juist de hoop.
Ja, de hoop. Maar ja, wat ook natuurlijk. Een aantal staten zijn ze gewoon echt thuisgebleven. De staat Michigan, geloof ik, zijn 50.000 blanco stemmen ingeleverd. En dat gebeurt wel vaak bij verkiezingen. En dat doen mensen dan om een onvrede te uiten over beide kandidaten. Maar dat het zulke grote aantallen zijn, dat is ongekend.
Ja.
Dus ja, in die zin was ook Hillary, ook binnen Democraten, een polariserend figuur.
Tuurlijk.
En er was nog iets trouwens waarom ik bang was dat hij zou winnen en dus niet verbaasd was dat hij zou winnen, is bijvoorbeeld, kijk naar zijn Twitter-account. Het is nu nog steeds gaat het daar los. En ik heb wel eens gedacht van ja, vrijheid van meningsuiting, maar de wereld zou een stuk beter zijn als hij niet op Twitter zat. Want dat, hij weet in 140 karakters weet hij de aandacht op iets te vestigen of van iets af te halen. We hebben het van de week ook weer gezien. Ja, ja. Hij is, voor zijn universiteit heeft hij geschikt, wat heel un-Trump-like is. Hij heeft 25 miljoen schikkingen getroffen met 4.000 of 6.000 eisers. Nou, dat is geen kleine groep. De hoogte van de schikking is al een bevestiging van het feit dat hij gewoon fout zat. Dat is historisch gezien, kun je dat zo noemen. Ik bedoel, er zijn genoeg strafpleiters die zeggen van, ja, maar wacht even, dit soort bedragen, dat doe je alleen als het. Zijn argument is dat hij natuurlijk geen tijd meer heeft om die rechtszaak te doen, maar dat hij natuurlijk absoluut gelijk heeft. Ja. Maar wat gebeurt er vervolgens? Nou, we hoeven nu niet raar, ik denk dat iedereen wel weet dat zijn vice-president gaat naar een theaterstuk toe. Dat is altijd link, hè, als president. Of presidentskandidaat. Dat zal, ik zeg link, maar ik bedoel, dat is geen woordgrapje, maar maar zoals jullie weten is Lincoln natuurlijk in het theater doodgeschoken. Was het John Booth Wilkes? Of? Daar gebeurt iets, los van wat dat is. En hij pakt dat op en hij gooit er 2 of 3 tweets uit en de hele wereld heeft het daarover. Terwijl dat gewoon compleet irrelevant is. Maar ondertussen heeft hij een rechtszaak geschikt waar eigenlijk gewoon schuld uit blijkt. Waar eigenlijk gewoon uit blijkt dat hij incompetent is. En allerlei dingen die niet aan een president horen te kleven.
Ja, ja.
En niemand heeft daarover.
Zo van zich af laten glijden eigenlijk. Ja. Ja.
Maar die tweet van hem, die werden natuurlijk ook door Jan en Alleman gedeeld. En ik op YouTube heb ik ook geregeld rallies gekeken van hem. En dan sloeg ook de angstje om de oren. Dat je denkt van ja, maar dit zijn gewoon 30.000 knettergekke mensen die daar aan het juichen. Het is niet een subsetje van. Hè? Kijk, in het begin dacht ik altijd, ja, weet je, er is zo'n kern van 20-30% van mensen die gek genoeg zijn om op hem te stemmen. Dat is dus niet zo.
Nee, zeker niet.
Het is 46,75% om precies te zijn. Haal ik hieruit mijn Excel-sheetje. En wat trouwens ook bijzonder is, als we even teruggaan naar de feiten, is dat de opkomst was niet hoog. Maar wat helemaal laag was, was de totale percentage stemmen dat beide kandidaten hebben gekregen. Dus dat betekent, dat was 94,58% voor twee kandidaten. Dus er zijn heel veel stemmen naar independents gegaan, independent partijen gegaan, zoals Gary Johnson en dergelijke. Ja, ja. Maar ook die blanco stemmen, die hoorden daar niet bij. En dat is best wel een bijzonder aantal, want zelfs toen in 2000 was het 96,3. En bij Obama, bij de vorige keer was 98,3 en daarvoor 98,6. En daarvoor 99%. Dus dat is best wel on-Amerikaans laag. Dat mensen, dat de stemmen over die twee kandidaten, dat ze eigenlijk maar zo weinig te verdelen, dat ze zoveel moeten toegeven aan de anderen.
Ja, ja.
Ja, en maar kijk, mag ik toch even een stukje mening erin gooien. Kijk, wat mij meest dwars zit, Bas, aan Trump, dat mag je best weten. Hij heeft natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen gezegd, die als racistisch bestempeld kunnen worden en als seksistisch, et cetera. En allerlei dingen van je denkt, wat een domme onzin en die muren en zo. Maar weet je wat me gewoon het meeste dwars zit? Is dat, ik heb ook zijn boek gelezen dit jaar. En ook dat en ook alles wat ik nu gezien heb dit jaar. Nergens in zijn hele leven is een bewijs van dat hij ooit iets voor een ander heeft gedaan. En dat vind ik het allernijpendste. Dat stukje empathie of iets voor een ander doen, dat vind ik toch echt wel een van de belangrijkste. Zeker nu, in dit licht, denk ik van ja, dat is misschien wel de belangrijkste eigenschap voor een president. Weet je? Dat je onzelfzuchtig bent. Ja, wat wil je zeggen?
Zou hij ook niet een beetje het beeld van de Amerikaanse droom eigenlijk, Donald Trump?
Ja, nou ja, ik denk wel dat dat aan hem kleefde, die zweem. En, ja. Maar
een bepaald charisma of kijk, mij het hebben gemaakt.
Ja, ik denk ook zeker dat, kijk, zoals als je dan die familie zag in een gouden huiskamer met parelmoeren en weet ik veel wat allemaal. Ja, het is ook een beetje de royal family. En ik denk dat er heel veel Amerikanen dat stiekem willen zien en dat ze dat leuker vinden dan een broekpak van Hillary, wat een beetje saai is, weet je wel. Ja. Dus, en dat ze dan ook, kijk, wat ik ook geleerd heb nu over mensen, dat vind ik altijd mooie dingen die je kan leren, is dat eigenlijk, en dat heeft Trump als geen ander bewezen, dat het allemaal geen zaak uit maakt wat je zegt. Mensen kiezen op een ander niveau.
Ja.
Onbewust of op primaire reacties. Dus dat zijn trouwens twee verschillende dingen. Primair en onbewust, denk ik. Maar mensen, kijk, ik heb ook geen verklaring voor horen. Nogmaals, ik wil niet proberen de thought piece hier los te laten. Maar ik heb wel het idee dat er een stuk individualisme heerst. Dat mensen eigenlijk gewoon denken, ja, ik kan het allemaal wel zeggen, maar hij riep ook de belasting gaan omlaag en dat vind ik best. Dus ik zet gewoon op hem. Ja. En als hij nou een pussy grabber is of weet ik veel wat, als die belasting omlaag gaat, dan heb ik het goed voor elkaar. En dat getuigt voor mij ook een stukje uit. Echt individualisme dat nu de overhand neemt in de wereld. En ook gewoon dat eigenlijk mensen zich misschien ook gewoon wel herkennen in hem.
Ja, maar kijken wij niet misschien met een te Europese bril naar de hele verkiezingsstrijd? Of naar de president, kandidaat van Amerika? Ik bedoel, wij zijn hier vaker geneigd onze felle kritiek te uiten op president en koning en koningin. Niet alleen Nederland, maar Engeland, Frankrijk, noem het maar op. En ik heb wel het idee dat het in Amerika vaker gaat over de populariteit van een president dan...
Ja, nee, tuurlijk. Het is ook een kan wel zijn dat het populariteitscontest, maar die heeft Hillary gewonnen. Ja. Maar het is inderdaad een soort... kijk, ik zeg altijd, Amerika is een sportgek land. Ik weet het, want ik heb er zelf gewoon tegen gespeeld. En het feit dat er uiteindelijk twee overblijven na heel veel voorverkiezingen. Hè, want mensen zeggen altijd, ja, er is weinig keuze in Amerika. Dat is niet zo, want er zijn allerlei voorverkiezingen waarbij al een schifting wordt gedaan.
Het is gewoon een ander stelsel.
Het is een ander stelsel. En uiteindelijk hou je er twee over. En dat past heel goed bij Amerika, want je hebt... Dit is, zeg maar, als je kijkt naar de sport, de NFL, de NBA, de MLB, de NHL. Je bent voor een team of je bent tegen een team. En dat team waar je voor bent, die kan eigenlijk alles doen en maken. Jij bent voor dat team. En dat zie je ook een beetje bij Trump. Hè? Als je team Trump bent, ja, hij kan, weet ik veel wat zeggen. Jij bent voor hem, want dat heb je gezegd. En je hebt zijn shirt en je hebt zijn pet op, dus je bent voor Trump. Dus dat vind ik ook echt wel bij Amerika passen. En dat is misschien wat wij Europeanen minder goed begrijpen. En dat moeten we ook niet, moeten we misschien ook niet te veel over oordelen, want zo heeft elk land zijn gekkigheden. Maar ja, goed. Kijk, ik wil ook niet te lang blijven hangen. Ik wil wel die tijdcapsule maken. Dus ik dump gewoon even wat ik er nog over wil zeggen. Kijk, je hebt Trump als persoon, hè, en daar hebben we van alles over gezegd. Maar wat eigenlijk nog erger is dat nu gebeurt, is dat hij een groep mensen om zich heen aan verzamelen is die, nou ja, bestempeld kunnen worden als extreem rechts, superdom. En ja, ik vind het echt, ik kreeg echt pijn in mijn maag dat ik Sarah Palin, dat ik die weer moest aanhoren. Nou, die is, John McCain heb ik overigens best hoog staan, hoor. De Vietnam-veteraan die verloren had van Obama in zijn eerste keer, toen Obama de eerste keer voor presidentschap opging. Dat toen haalde, die heeft de grootste fout van zijn leven is geweest dat die Sarah Palin aangepraat denkt heeft, of ik denk altijd dat hij haar aangepraat heeft gekregen vanuit de Republikeinse Partij van dat moet je doen, jonge frisse vrouw, en dan lijk jij een wat mindere oude stijve man, en dan gaan we dit winnen. Nou, dat mens heeft natuurlijk, zij heeft ook, het is een schade op zijn imago, denk ik, want ik heb hem nogmaals, hoe meer ik over hem leer, hoe meer respect ik voor hem heb. Het is een integere, je hoeft niet met alles punt eens te zijn, maar ik vind het zeker als je hem afzet tegen Trump, dan is het een zeer nobel ideologische man. Er
zullen meer mensen zijn als je die afzet tegen Trump.
Ja, dat klopt. Goed, de lat is niet hoog. Maar kijk, toen de tijd dacht ik, ja, McCain, Obama, en dan is McCain de slechterik. Het is eigenlijk hetzelfde wat ik net schetste, dat je team Trump of team Obama bent. Maar nee, maar anyway, hij heeft haar toen dus in de picture gezet. En dat is altijd zo'n beetje blijven kabbelen. En nu in één keer komt ze weer naar voren, omdat Trump wel ziet dat er een groep mensen is die dat toen wel leuk vonden. Niet allemaal, maar wel een hele grote groep. Precies, die dat wel waardeerde. Ja. Maar wat erger is dat natuurlijk, je hebt natuurlijk al die neonazi sympathisanten die nu, en de Ku Klux Klan, die nu in zijn, ja, het is te bizar worden, maar die gaan nu met hem een regering, of die gaan zijn staf vormen, weet je wel. En dan gaat hij ministers uitkiezen. Het is echt heel gek. Maar, we moeten ook misschien aan een ander onderwerp. Het is een gekke wereld. Wat kunnen we van leren? Dat mensen stemmen op, dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt of wie ze stemmen. Dat zit op een ander niveau.
Uiteindelijk niet.
Dat gaat niet over gaat feitelijk niet zozeer over de inhoud. Het gaat maar over een aantal thema's.
Het is zo wispelturig als het maar kan eigenlijk. Wie er gestemd wordt. Wat de uitslagen zijn.
Ja. Ja.
En bovendien, na 4 jaar is er weer een andere, Amerika 5 jaar, dacht ik.
4. Ja, dan is er weer een andere. Er wordt nu ook al natuurlijk hele gekke complottheorieën losgelaten als zijnde. Kijk, Mike Pence, een vice-president, heeft hij natuurlijk gekozen om de conservatief achter zich te krijgen. Dat heb ik ook in de eerste Brug-podcast gezegd. Dan zijn er nu al geluiden dat bijvoorbeeld, hij wil zichzelf verrijken en hij wil zijn dynastie gaande houden. Dus bij de volgende herverkiezingen schuift hij Mike Pence aan de kant en dan is zijn dochter Ivanka dermate populair dat hij daarmee de hort op gaat. En dat ze dan nog een keer winnen en dat daarna Ivanka voor het presidentschap opgaat. Nou, dat zou wat zijn. Het zijn dingen waar ik koude rillingen van op mijn rug krijg. Maar ja, weet je. Maar kijk, ook ik heb ook laatst een podcast gehoord, die zal ik misschien ook wel even linken, is dat feitelijk, kijk, als je het hebt, een president heeft best wel invloed op korte termijn op hoe het sociaal gaat, of bijvoorbeeld zoals nu met Obamacare, terwijl hij trouwens daarvan zegt dat hij dat wel weer wil laten bestaan of niet te veel wil aanpassen. Dat is ook wel gek, maar ik denk wel goed. Daar kan een president invloed op hebben. Maar wat eigenlijk nog erger is en waar niet zoveel over gepraat wordt, is bijvoorbeeld het klimaat. Hij wil bijvoorbeeld alle kolencentrales weer aanzetten. Hij wil uit de klimaattop terugtrekken en het her.
Ik zag al wat alarmbellen rinkelen, Jaap, in de sociale media.
Ja, en dat zijn dingen die hebben voor de hele wereld invloed op veel langere termijn. Kijk, als Amerika nu zegt, nou, we willen geen Obamacare, nou, en over 4 jaar heb je een andere president die het wel wil of zo, dan is dat een klein deukje in een hele grote geschiedenis.
Een lange termijn proces eigenlijk, zoiets. Maar
Nou ja, er zal natuurlijk ook heel veel overheen gaan. Oh, dat is natuurlijk ook wat wel bijzonder is. En daar ben ik ook zelf heel benieuwd naar hoe dat gaat. De Republikeinen hebben nu voor het eerst sinds 1928 weer een meerderheid in alle huizen. In de Senaat, in het House of Congress, et cetera. Wat gaan ze doen? Gaan ze naar zijn pijpen dansen? Of gaan ze denken, ja, gekke Pietje is nu de baas. Maar als hij een wet er doorheen wil duwen, wij bepalen het. Dus dat vind ik ook wel grappig om te zien hoe dat... daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar hoe zich dat gaat ontwikkelen. Omdat... ja, je hebt natuurlijk Paul Ryan, hè, die heel veel mensen al hadden getipt van ga jij nou alsjeblieft presidentskandidaat worden? Ja. Ik ken ook op Twitter een aantal mensen die echt geen Trump kunnen stemmen, maar hard en nieren republikein waren en smeekten aan Paul Ryan van word alsjeblieft kandidaat. Nou, ik vind dat hij zich van zijn slechtste kant heeft laten zien door Trump wel op Trump te stemmen, maar ondertussen, nou ja, hij keurde hem af met zijn woorden, maar hij stemde wel op hem. En ja, dan denk ik van, waar hebben we het over dan?
Ja, precies.
Waar hebben we het over? Ja. En dan kun je ook zeggen, ja, die man is slimmer dan onze wijzer en die houdt rekening met de partij en het partijbelang. Maar ja, ik denk, ja, kom op, wees vent dan. Maar die heeft een heel veel invloed, Speaker of the House, Paul Ryan. En ik denk, ja, als Trump nu met allerlei wetten komt en zo, misschien gaan ze wel tegenhouden om toch gewoon de lijn van de Republikeinse Partij door te zetten. Zou heel goed kunnen.
Ja. Zou wel eigenlijk wel een logisch gevolg zijn natuurlijk, want er komt dan een bepaald machtsvacuum.
Hoe bedoel je dat?
Op een gegeven moment ontstaat er wel een beetje discussie binnen een partij. In ieder geval als de machten goed gescheiden zijn.
Mm-hmm. Ja, maar precies. Maar het is ook niet zo dat er natuurlijk geen oppositie is. De Democraten zitten er ook nog steeds. En die moeten gewoon ook een bek open trekken. En
zullen ze ook doen.
Nou, het is nog aardig stil daar. Kijk, de Democraten die waren veel beter voorgeselecteerd met een senior kandidaat. De Republikeinen waren gewoon één groot timbanner met allerlei, ja, allemaal super slechte kandidaten, weet je wel. Als Mark Rubio nog wel de beste is, nou, dan doe je het niet goed. Dus de Republikeinse Partij is wat mij betreft echt een zootje. En niemand daar wil echt opstaan of zijn vingers branden aan presidentschap. En daardoor heb je ook Trump gekregen, deels, hè. Dus nu dat Trump de president is, wil niet zeggen dat bij de Republikeinen in één keer veel beter voor elkaar is, hoor. Daar is nog steeds een gigantische bende. En hij gaat dat niet oplossen, want dat is totaal niet in zijn belang.
Nee.
Dus, trouwens over die belangen, dat wil ik ook nog zeggen. Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat, dat hij allerlei bedrijven heeft en dat hij dan... Hij heeft een schuld bij de Deutsche Bank van, weet ik veel, 100 of 250 miljoen. Maar de Deutsche Bank staat ook weer in het rood bij de Amerikaanse overheid voor weet ik hoeveel miljard. Ja, dat is niet goed, hè.
Ja, er zullen nog wel wat leaks vrijkomen de komende tijd, ben ik bang.
Ja, ja, nou, of hij... ja. Kijk, wat je wel ziet is dat het enige wat hij mee bezig is zijn eigen merk. En dat kom ik weer terug op van dat hij niks voor een ander doet. De tweets die hij doet gaan over de pers. Wat die over hem zeggen.
Ja.
Het gaat niet over besluiten of policies die hij wil maken. Het gaat alleen maar over hemzelf. En dat is het enige waar hij mee bezig is. En ja, zelfverrijking, zichzelf. En dat doet hij al zijn hele leven. En ik bedoel, hij is ook al 70 geweest. Dat moeten we niet vergeten. Dus
hij is ook niet anders gewend.
Hij is ook niet anders gewend. Dus hij gaat ook geen andere trucjes leren, hoor.
Van verschil met Obama wat dat betreft.
Ja, nee, kijk, Obama, het is niet zo dat het allemaal super gaat in Amerika, maar je kan hem niet verwijderen dat hij geen empathisch vermogen heeft, denk ik.
En ja, om het een bruggetje te slaan, hoe kijk je terug op zijn regeerperiode?
Nou, ik denk wel dat de geschiedenis uiteindelijk favorably zal kijken naar Obama's periode. En hij komt natuurlijk uit hij had een oorlog geërfd, hè. Hij heeft 8 jaar gevochten voor Obamacare. Dat is doorheen gekomen. Dus ik hoop niet dat we nu straks in de ruïnes van zijn legacy zitten. Dat Trump dat allemaal gaat afbreken. Maar het, ja, en kijk, en dit is natuurlijk ook het meest. Ja, aan de andere kant is het misschien ook niet logisch. Of is het ook logisch dat je dat na de eerste zwarte president juist het tegenovergestelde gaat. Want nu wil ik toch even aan de andere kant gaan staan. We proberen bruggen te bouwen. Ik las op Twitter en zegt. Ja, maar. Jij bent niet blij met Trump nu. How you feel is how they feel. And how they felt for the last 8 years.
Ja.
En dan moet je echt even uit je eigen wat je denkt en wat je wil gaan stappen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Of je het er mee eens bent of niet. Er zitten gewoon een hele grote groep mensen in Amerika.
Een gevoel van onvrede geweest in de afgelopen jaren.
Ja, er waren gewoon mensen 8 jaar geleden al niet blij met Obama, weet je wel. Dus die hebben ook veel harder gecampaigned voor Trump nu. En dat is natuurlijk wat je de Democraten zou kunnen verwijten. Ja. Dat ze gewoon... Ja, dat het een beetje lauw allemaal was. Hè? En dat is ook, denk ik, en dat las ik ook, dat kwam uit een hele vreemde hoek. Daar kwam Mike Rowe, dat is van, die heeft op Discovery Channel heeft hij Dirty Jobs. Oh, dat ken je? Oh, die heeft Dirty Jobs. En die zei ook, ja, weet je, toen mijn programma begon, toen paste dat niet in het gelikte Discovery Channel format, waar allebei hele mooie gestelde natuurprogramma's zaten. Ik deed letterlijk dirty jobs. Maar mensen vraagt het op, waarom, en dat is zijn verklaring, authenticiteit.
Ja.
En dat was ook zijn verklaring, kan je mee eens zijn of niet, dat brengt Trump. Trump brengt authenticiteit en daar reageren mensen op. Mensen willen geen wollige verhalen, mensen willen authenticiteit, die willen de echtheid zien. En of die echtheid nou heel lelijk is, hè, en hele lelijke dingen roept,
ja.
Als het echt is, is het al goed, weet je wel. En dat vond ik wel interessant. Maar, we moeten aan een ander onderwerp denken. Maar je vroeg net over Obama. Ja, ik denk dat... Kijk. Ja, het is ook... wat natuurlijk ook grappig was en ook weer tranentrekkend, is dat toen Trump bij Obama was, dat hij eigenlijk pas toen ontdekte wat het allemaal betekent om president te zijn. Hij wist niet dat je 1000 man personeel moest aannemen. Hè?
Ja.
Dat soort dingen. En toen heeft Obama zich ook opgeworpen. Ja, ik ga hem nog wel mentoren en ga hem nog wel coachen. Ik denk, oh, gelukkig. maar aan de ene kant dacht ik ook van ja, het enige doel van Trump was winnen. En nu heeft hij gewonnen en weet hij eigenlijk niet wat hij mee moet doen. Dus ik denk dat hij hem gewoon best wel 4 jaar lang koest kan houden en zichzelf nog veel meer kan verrijken op allerlei manieren. En dan zoeken we gauw weer iemand anders. Maar ja, als hij wel bijvoorbeeld dingen zoals... als hij weer kolencentrales gaat aanslingeren... en als hij uit de klimaattop weggaat... en als hij climate change blijft ontkennen... global warming blijft ontkennen... ja, dan zijn er de gevolgen voor de wereld veel groter.
Tuurlijk,
dat is het echte risico. Buitenlandse
politiek. Ook wel benieuwd naar wat dat betreft.
Ja, ja. Dus... ja, en wil ik ook toch nog even weer aan die andere kant staan... wat ik net zei, ik probeer echt te kijken van... Oké, die mensen kijk, wat we ook niet moeten vergeten, als we naar de mensen kijken die op hem gestemd hebben, is dat hij heeft heel veel slechte dingen gezegd, maar we moeten niet denken dat iedereen die op hem gestemd heeft, het eens is met zijn slechtste kant.
Nee.
En dat is wel nu wat er gebeurt, hè, en dat is ook weer een stukje polarisatie, waar we het al vaker in de podcast over gehad hebben, dat het voor of tegen is, en dat het, weet je...
Zwart of wit.
Zwart of wit, ja, en dat is niet zo. Het is ook grijs. Er zitten ook, dat weet ik zeker, Trump-stemmers tussen die zeggen van ja, het is een eikel, maar... en ik ben het allemaal niet met dit en dat eens, maar ik stem toch op hem omdat dit en dat, weet je wel. Het is niet zo dat al die mensen pussygrabbers zijn zelf.
Nee.
Er zullen ook hele degelijke Amerikanen tussen zitten die een of andere redenatie hebben om op hem te stemmen. Wat het is, dat dan even in het midden.
Het blijft natuurlijk een voortdurende afweging.
Ja, en ik denk dus wat er echt meespeelt is, mensen willen gewoon iets anders. En change is gewoon het enige dat telt, weet je wel. Maar Bas, voordat we naar een ander onderwerp... want we zitten eigenlijk al veel te lang over te praten. Maar we zouden het kort houden deze keer.
Mm-hmm.
Wat ik wil nog één aspect even met jou ook bespreken in dit kader... is de rol van de media. De media heeft heel veel... je hebt de krant niet gelezen, maar ik zal het even voor je... met name Facebook bijvoorbeeld. Hè. De media wordt nu verweten van... ja, nee, maar jullie hebben niet echt gereport op zijn policies en wat hij wil. Je hebt het alleen maar over de persoon gehad en daardoor heb je de persoon groter gemaakt. Facebook wordt verweten dat ze hebben silo's gecreëerd van nieuws en fake nieuws voornamelijk. Dat ze een katalysator zijn voor fake nieuws en hoe dat verspreidt. Nou, daar heeft Facebook op gereageerd van, dat is niet zo. En vervolgens kwamen ze met terug van, ja, dat is misschien wel zo, dit gaan we dan doen. Wat vind jij daarvan? Hoe denk jij daarover? Denk je, denk je dat we in een wereld leven waarbij het moeilijk is om echt nieuws
objectief te... Objectief nieuws, ja? Ik heb hier vaker de discussie over met mensen van media is eenzijdig of dus het is niet objectief genoeg. Nou ja, dan is mijn weerwoord van je leest ook wat je wil lezen of je hoort wat je wilt horen. Ik bedoel, nieuws blijft een kwestie van vraag en aanbod uiteindelijk. Ik weet niet in hoeverre jij het daarmee eens bent.
Ja,
kijk, je pakt verschillende kanalen en via die wegen laat jij het nieuws binnen. En natuurlijk nu met die nieuwe media, bijvoorbeeld via Facebook, ontstaan er algoritmes die op jou zijn toegespeeld. En je komt in een soort van fuik van jouw interesse. En als je eenmaal interesse hebt in bijvoorbeeld nieuws over Hillary, dan zul je dat ook blijven krijgen. Maar het blijft toch uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid van het nieuws wat je vergaart, welke mening je daaruit vormt.
Ja, dat denk ik ook. Kijk...
Ik vind het te gemakkelijk om de media, als dat al bestaat, want dat vraag ik me ook af, van als boosdoener aan te wijzen.
Ja, ik denk ook dat dat inderdaad een soort reflex nu is van het publiek dat de media het gedaan mm-hmm. heeft. Terwijl je zelf ook inderdaad kan nadenken.
Ja, jij bent eigenlijk de media. Jij kiest ervoor om alleen de Volkskrant te lezen.
Ja, ja, maar kijk, maar dat is ook mijn dat las ik van, dat is ook niet, dat is ook het. Wij hadden het ook al in de podcast over verzuiling gehad. Vroeger zat iedereen ook in een silo, waarbij je alleen maar je eigen rechtse, linkse of midden dingen las.
Tuurlijk.
En dus, dus in die zin is silo-nieuws, om het zo maar even te noemen, is niet vreemd. Dat is eigenlijk van alle tijd al. Sterker nog, we leven nu in een tijd waar je met het meeste gemaakt juist uit die silo zou kunnen breken.
Ja, je hebt nu zelf de keuze om uit alle hoeken van het nieuws je artikelen te pakken eigenlijk.
Maar wat hier natuurlijk ook achter zit, en daar ben ik zelf ook schuldig aan, is dat het zo lekker is om steeds bevestigd te worden in de dingen die je zelf...
Het heeft een zelfversterkende factor eigenlijk.
Ja, ik had tijdens de verkiezing, toen in de afgelopen maanden had ik wel eens met iemand over dat... toen zei ik, ja, ik kijk ook wel vaak op de Huffington Post. Nou, dat is een echt anti-Trump site, best wel een grote site. En zegt, ja, maar daar hebben ze altijd over, zijn ze altijd tegen Trump. Dan krijg je, dit is het ook niet objectief. Ik zeg, ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Geef ik gelijk toe. Maar dat voelt zo lekker om te lezen Trump dit en Trump dat, weet je wel. En dat is denk ik ook wel, met zoveel media outlets. Als je dan toch keuzestress hebt en keuze moet maken, dan kies je misschien toch de dingen die je wil horen. Weet je wel?
Ja, en nieuws blijft toch vaak, het meeste nieuws gaat toch over wat gaat er gebeuren. In plaats van, of... Dat wil je eigenlijk weten, van dit is gebeurd, maar wat betekent dat voor mij? En ja, zo ben je toch steeds bezig met je eigen ideeën en vooruitziende blik te willen bevestigd.
Ja, bevestigd willen zien worden. Ja. En dat is natuurlijk ook waar wel nu de schok is door ontstaan. Door als je alleen maar dat opzoekt wat je wil horen, dat je dan dus niet ziet. En ik denk niet dat ik er... Ik heb al eerder gezegd, het was voor mij geen verrassing dat hij won. Wel heel jammer. Maar als je gewoon denkt dat ik genoeg bronnen had om te denken van ja, hij kan echt wel eens winnen.
Ja.
En als jij dat niet had, ja, dan ben je misschien niet goed genoeg geïnformeerd. Of dan heb je alleen maar naar dingen geluisterd die je wil. Maar even over dat fake nieuws. Kijk, toen ik vroeger mijn eerste Hotmail account kreeg, toen kreeg ik ook kettingbrieven.
Ja. Bill Gates. Je hebt het nu over die groepen van ingehuurde jongeren die... Ja, ergens in Armenië berichten schrijven voor Trump.
Ook dat, dat die fake news de wereld inslingert, dat dan vervolgens een eigen leven gaat leiden. Maar dat had je vroeger ook al, hè? Kijk, ik net zeggen, toen ik Hotmail had, kreeg ik ook een kettingbrief. En er stond in dat Bill Gates was aan het verzamelen wie Hotmail gebruikte. Ja, en als je niet doorstuurt naar je hele adresboek...
Bestaat ook nog steeds.
Ja. Oh ja, die brief, die mail zal waarschijnlijk nog steeds rondgaan. Ja. Maar mensen geloven dat.
Kijk, het verschil met vroeger is dat het steeds gemakkelijker is om nieuws te delen.
Ja.
En waardoor die hoogsten eigenlijk rond blijven gaan. En ik denk dat dat wel een gevaar is van hoe makkelijk media eigenlijk rond echoot nu.
Ja, en daar zit wel denk ik de kern en een van de problemen denk ik, is dat je de rol van de media is daardoor veranderd. Want iedereen is nu media. Ik kan nieuws maken, ik kan nieuws delen. En wat is daardoor zeker de laatste 10 jaar gebeurd, is dat de rol van de media is geworden tot... Hoe kunnen we aandacht krijgen en vasthouden? En niet niet wat het voorheen was. Hoe kunnen wij objectieve berichtgeving doen?
Ja, of hoe kunnen wij onze krant verkopen?
Of hoe kunnen wij onze krant verkopen? Nee,
ik denk dat objectieve berichtgeving doen, dat is het nooit echt geweest. Ben ik bang.
Nee, dat is niet de goede term inderdaad. Daar heb je gelijk in. Maar ik bedoel, het is
hoe
nu...
Hoe kunnen wij nieuws brengen dat aansluit bij onze doelgroep? Redelijk netjes is afgebakend.
Dat is denk ik beter voor. Maar wat je nu ziet is dat media vooral vecht om aandacht.
Ja.
Ik wil screentime van jou, of ik wil leestijd van jou, of ik wil...
Tuurlijk.
En daardoor krijg je... Nee, dat is ook... Daardoor krijg je clickbait, daardoor krijg je nieuws wat mensen willen horen.
Mm-hmm.
En daardoor krijg je niet het nieuws dat Trump misschien wel eens kan winnen, wat ongemakkelijk nieuws is. En dat is wel, dat komt ook omdat wat jij net zei, denk ik. Iedereen is nu media. Iedereen kan nieuws maken. Ja. Iedereen kan nieuws delen. Als jij een Facebook post doet of je doet een tweet over een modevlogster die een shirtje van metal bespreekt, waar Metallica op staat, en er wordt 200 keer geretweet, dan ben je ook media.
Ben je ook een stukje media.
Ja, want dat ding is duizenden keren gelezen of bekeken. En dat is toch 10 seconden keer duizenden. Is heel veel tijd wat je dan daarmee hebt gegenereerd. Of eigenlijk afgepakt van mensen. Maar daardoor zie je wel dat traditionele media, die weet dat. En die zijn er denk ik ook bang voor. En die zullen daardoor ook... Of hun rol verandert daardoor best
wel. Ja, misschien wel. Of misschien zullen uiteindelijk meer mensen de behoefte hebben om weer terug te keren naar de traditionele media. Maar dat durf ik nu niet vooruit over na te denken.
Maar waar denk je, waar is dat op gegrond?
Nou, het idee dat, dat het nieuws voor je wordt gemaakt, dat je niet zelf weer nu op zoek hoeft naar die kanalen die, die van alle kanten binnenkomen, maar dat je weer op één papiertje je nieuws netjes uitgedraaid krijgt van een katern dat je vertrouwt.
Maar wat zou daar de trigger voor zijn? Want je ziet nu bijvoorbeeld wel...
Misschien een overload aan informatie die, okay, die toch wel binnen komt. Maar om nog even terug te komen op wat je net zei. Ik blijf toch van mening dat uiteindelijk de gebruiker, de consument van het nieuws, toch degene is die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het nieuws. Want het is onze taak om de journalist te controleren uiteindelijk.
Oké. Maar is dat mogelijk in de huidige tijd met Facebook en alles? Hoe moeten we journalisten controleren?
Heel makkelijk. Gewoon kijken op welke bron een artikel is gestoeld. Dat hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Ik bedoel, de journalist is de controleert de regering, de ontwikkelingen.
Ja.
En uiteindelijk is de consument daarvan, van het nieuws. Die kan vertrouwen in een krant opzeggen of in een journalist of in een columnist.
Ja, wat wel grappig is, dat de New York Times nu meldde dat na de verkiezingen dat ze nog nooit zo'n grote aanwas hebben gehad van nieuwe leden. En dan kun je zeggen, hey, dat sluit aan bij de theorie die jij nu net neerlegt. Of dat het juist aansluit bij, en dat slaat dan de plank mis, mensen die, want de New York Times is fel anti-Trump, dat mensen zich aan willen sluiten bij de dingen die ze willen horen.
Ja, of misschien een combinatie van beide.
Ik heb er geen bezwaar tegen dat mensen meer kranten gaan lezen, hoor. Maar kijk, dat kritisch kunnen zijn op nieuws en er kunnen onderscheiden dat een e-mailtje niet van Bill Gates is, dat hoort ook een stukje, en dat is denk ik ook debet aan wat er nu gebeurt, hè. Gewoon ontwikkeling, opleiding, kritisch kunnen denken. Ja. Weet je wel? Ik heb het idee dat dat ook wel een stukje aan mist. Nou ja, we hoeven niet eens zo ver voor te gaan naar Amerika, maar ik bedoel ook in Nederland is dat je, als je bij Pauw had je zo'n discussie met die anti-vaxxers, die mensen die tegen vaccinatie zijn.
Ja.
En die worden dan op gelijke hoogte, en ik vind iedereen mag zijn mening hebben,
tuurlijk,
maar je kan niet op gelijke hoogte gesteld worden met een medicus die daar zijn hele leven aan besteed heeft. En omdat jij 3 Facebook posts hebt gelezen. Ja, ik wil...
Ja, als je zulke discussies dan bekijkt, dan denk je van, waar gaat dit eigenlijk over?
Ja, nee, precies. En daar stoppen we ook tijd in. En dat is ook, dat zie je ook in de media, dat er ook weinig keuzes worden. Kijk, wat mooi was, dat Pauw had een dag later wel een stukje rectificatie. Van ja, dat hadden we niet moeten doen of zoiets. Ik weet niet meer precies hoe het was. Maar ze hebben het wel gedaan. En op dat moment dat ze het deden, was een bevestiging van eigenlijk geen keuze durven maken. Of eigenlijk iedereen maar aan het woord laten.
Ja.
En niet zelf... selectief zijn en wat geven of zelf
wat schotelen we voor
ja ik heb in de show notes dat ik al vorige keer gezet dat we het over Kierkegaard willen hebben, daar ben ik een boekje van, dat gaan we nog wel een keer doen, maar ik las wel 1 quote nu en dat is van Kierkegaard, ik denk die ga ik nog even noemen ook in deze podcast. Hij zegt: mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. En ik vond dat heel treffend voor wat er nu gebeurt. En daar zit ik al een tijdje over te denken.
Hmm.
Dus, maar ik ben niet klaar mee. We moeten gewoon we moeten even iets anders over hebben, hoor. Ik heb denk ik gezegd wat ik wil zeggen. Ik heb ook geprobeerd naar de andere kant te kijken. Want ook in die gevoelswereld van die mensen. En dan heb ik niet over de neonazi's, hè. Ik heb het niet over dat soort knettergekken. Want dat is ook wat ik nog steeds niet snap. Trump is bijvoorbeeld pro-Israël en alles. Maar hij is ook onder de nazi's. Is hij de... Dus ik denk van hoe vereen zelf, hoe wordt dat
vereen? Het is sowieso een bijzondere wereld van de extreem rechtse groepering en extreem linkse groepering.
Mm-hmm.
En vooral de link met Israël en of Palestina, dat is heel bijzonder, geloof ik. Maar ik heb het wel eens in vertiept, maar...
Ja.
Dus die maken zelf voor hun eigen ideologie een hele vreemde constructies in denkwijze.
Ja. We moeten, gaan
we fascinerend hoe dat zich ontwikkelt.
Misschien gaan we het daar een volgende keer over hebben. We zitten al veel te lang over het onderwerp. Ik wil deze afsluiting moeten aan een volgende. Ik wil nog wel zeggen dat ik blijf hoop houden zelf. En dat is niet aan hoop van mijn uitkomst per se of iets wat ik wil. Ik hoop voor de wereld. Want ik denk echt, als je climate change ontkent en dan allerlei dingen gaat doen die dat terug gaan draaien, dat het dan niet goed is voor de wereld. Maar waarom hou ik hoop? Omdat, ook weer ga ik terug naar mijn Excel-sheet, hè? De cijfers. Hoeveel mensen zijn trots op de uitkomst van de elections? In 2008 was dat 67%, dat is Obama. 2012 ook Obama, 48%. En nu, 2016, 32%. Is proud op de uitkomst.
Ja.
Ik vind dat een heel bijzonder getal. En dan ga ik mee afsluiten. Ach, goed. Dus ik hou hoop, mensen. Hou hoop.
Mooi.
Bas, wat is het volgende onderwerp?
Nou, ik het nieuws wat ik wel heb meegekregen, en ik denk jij ongetwijfeld ook. Wat is er 2 weken geleden gebeurd? 2 weken en een dag geleden.
Ja, ik weet wat je wil zeggen. We hebben hem ook al eerder in de podcast hebben we het over hem gehad. Leonard Cohen is overleden.
Ja, goed. Op 7 november 2016. Ja, ik moet zeggen dat ik aardig geschokt was dat hij overleden was.
Oh, toch wel?
Ja.
En, maar we hebben het natuurlijk in de eerste brug hebben het gehad over zijn nieuwe album. Dat eigenlijk al allerlei thema's zoals de dood, over de dood behandelde. En,
nee, ik had niet verwacht dat het zo snel... Een beetje een David Bowie verhaal geworden.
Ja, inderdaad.
En ook... ik heb het idee dat hij zijn eigen dood een beetje heeft aangekondigd in die laatste... nummers in ieder geval. Mm-hmm. Al is het ook wel een beetje zijn stijl langzaamaan geworden. Dat is steeds diepere, zwartere.
Mm-hmm.
Maar goed, voor mij Leonard Cohen een heel bijzonder figuur altijd geweest. Ik raakte ook altijd al vrij vroeg in aanraking met zijn muziek. En er waren als eerste zijn eerste 3 studioplaten. En ik denk dat jij ze ook ongetwijfeld kent.
Mm-hmm.
Songs of Leonard Cohen en Songs from a Room. Songs of Love and Hate. Die heb ik zelf grijs gedraaid.
En als jonge man nog, Bas?
Ja, als pubertje wel. Pubertje. Ja, zeker. Ja. Ja.
Misschien wel even kleine voor de mensen die hem niet kennen. Even een klein stukje achtergrond. Wat is zijn...
ik denk dat we het beste kunnen beginnen gewoon met Susan.
Suzanne. Ja. Ook gecoverd door Herman van Veen later. Nee, ik bedoel eigenlijk van... Leonard Cohen is natuurlijk dichter geweest.
Ja, dichter voordat hij aan zijn eerste studioalbum opnam.
Ja. Ja.
En hij kwam ook binnen in die muziekdocumentaire, zie dat wel. Mm-hmm. Hij speelde eigenlijk gitaar als een klassiek gitarist.
Ja.
En helemaal geen western riffjes of slagakkoorden.
Ja.
Dus iedereen had zoiets van, ja, wat hebben we hier eigenlijk aan onze broek hangen hier?
Ja.
Dan hele andere teksten dan dat gebruikelijk was in die tijd. Ik even kijken, het eerste album komt ook uit, ik weet het zo niet uit mijn hoofd.
Nou, maar eind
1967, ja.
Ja, eind jaren, want hij was al dichter. Hij had zelfs genoeg aan zijn dichtinkomsten om op Hydra te gaan leven. Het Griekse eilandje en daar een beetje de dichter uit te hangen.
Hij was redelijk succesvol, ja.
Hij was redelijk succesvol, ja.
Vermaakt nog 2 romans had hij geschreven.
Ja.
Voordat hij aan zijn eerste...
En toen heeft hij volgens mij voor andere mensen wat geschreven... voordat eindelijk een kwartje bij hem viel... of dat hij gepusht werd van... ga zelfs dat podium op.
Ja.
En niet alleen bleek die man geniaal dichter tekstschrijver te zijn... maar ook nog eens een stem te hebben als...
Geweldig performer, ja.
Ja, echt heel bijzonder. Ja, je had het net over dat gitaarspelen. En dan moet ik echt denken, die gaan we linken hoor. Dat aan Famous Blue Raincoat, dat hij dan doet live. Dus er staan tranen in je ogen hoor, als je dat ziet. Dus die gaan we wel linken. Ja. Maar dat is even een klein stukje achter van mensen die kennen. En waarom is het, hè, je zegt het was een schok. En dat is denk ik omdat je, zoals je net zelf zei, dat je grijs gedraaid hebt. Dus je hebt een klik met die artiest.
Ja, ik denk dat toch een van de grotere der aarde heen is gegaan. Mm-hmm. Dus ik het tenminste zo voelde voor mij. En ook niet alleen de artiest op zich, maar ook alle mensen die hij beïnvloed heeft. Niet alleen qua muziek, maar ook qua teksten. Want het blijven, voor mij, als ik naar de teksten kijk en de liedjes hoor, zijn het uiteindelijk gewoon gedichten op muziek.
Ja, ja.
Zoals eerder, ja, misschien, ik denk dan automatisch ook een beetje aan Lou Reed. Of...
Ja.
En dat vind ik een van de krachten, dat was een van zijn krachten eigenlijk.
Ja.
Alleen zijn debuutalbum is al steengoed.
Ja, wat moeten mensen gaan luisteren, Bas? Zijn debuutalbum dus?
Hey, ik So Long Marianne.
Ja.
Dat is, ja, het is eigenlijk gewoon een gigantische traantrekker. En volgens mij voor hemzelf, vooral in de beginjaren, was het al verschrikkelijk moeilijk om dat nummer live te spelen. Er is een clip van hem bekend dat hij huilend het podium afloopt. Volgens mij speelt hij dan in Tel Aviv, dacht ik. Maar dat geeft dan ook weer hoe intens hij die muziek overbracht. Mm-hmm. Hij krijgt voor elkaar om tijdens een festival waar ook Jimi Hendrix en de Who speelden, bijna akoestisch een hele menigte doodstil te krijgen. Mm-hmm. Terwijl verderop de tenten werden afgebroken en brand werd gesticht.
Ja, mensen door de modder.
Alleen door zijn charisma en ja, misschien bijna hypnotiserende manier van zingen en spreken tussen nummers door.
Ja.
En ook de rust die in die nummers liggen, in de muziek.
Ja, want het waren ook inderdaad niet allemaal knallers. Het zijn echt nummers die de tand des tijds doorstaan en gaan doorstaan. Maar er waren niet zo dat die nummer 1 stond of zo. Hè?
Het is echt
allemaal heel veel erkenning.
Als je kijkt naar de grootste hit.
Dat is Halleluja uit 4.
Halleluja, die is honderdduizenden keren gecoverd. Ja. Voor mij heeft hij zelf er ook een keer over gezegd van, nou, allemaal leuk en aardig, maar voor mij hoeft dat niet dat het zo vaak gespeeld wordt, want die mensen hebben geen idee wat ze aan het zingen zijn.
Ja. En dat is natuurlijk wel zo, als je dichter bent, dat die woorden. Die kun jij eigenlijk alleen maar begrijpen, denk ik.
Ja, en ook de thematiek van zijn teksten. Ze overladen met religie en politiek en seksualiteit, mystiek, Joodse mystiek, boeddhisme.
Ja.
Zijn levensverhaal sluit daar ook geweldig op aan natuurlijk.
Ja.
Drugs komt erin voor. Dat hij 9 jaar in een klooster in Tibet heeft gezeten.
Ja. Ja.
Maar vertel, wat heb jij met deze beste man? Ik herinner me dat ik hier een keer thuis kwam, dat hij aanstond op de achtergrond. Dus.
Oh, is dat zo? Dat zou kunnen. Het is... we hebben het al vaker over Dylan gehad, maar ik zet hem vrijwel op dezelfde hoogte. Het is wel dat zijn oeuvre is minder dik dan dat van Dylan. Alleen, het is kwalitatief, is het echt... Het is allemaal zo doordacht en zo. Elke letter en elke comma is bedacht. En dan hebben we het toen in de eerste podcast ook over gehad, hè, dat ik soms jaren letterlijk over een nummer kon doen. En dat... Dat is heel bijzonder. Waar Dylan ze een na het andere A4'tje vol blafte.
Volgens mij had hij ook iets van 40 coupletten voor Halleluja geschreven. Voordat hij allemaal uitgeprobeerd heeft op het podium.
Ja. En wat ik ook mooi aan vind, ik had net al even over Famous Blue Raincoat, om daar even bij te blijven. Ik vind dat een heel... Dat nummer is... Ik kan er ook naar luisteren. En ik luister er vaak naar. Ik denk dat het misschien wel zijn meest gedraaide van hem. En ik hoor er steeds veel wat anders in. En hij schept ook een beeld, hè. Hij zegt ook...
Een beetje storytelling is dat.
Het is ook storytelling, maar niet...
It's 4 in the morning.
Ja, it's 4 in the morning. En dat is dan zeg maar heel letterlijk iets. En daar schept hij een beeld mee. Maar toch kan ik er zelf een bepaalde invulling aan geven. Of een bepaald soort. Dat ik denk van, oké, wat gebeurt hier? En wat is er aan de hand? En je ziet een beeld voor je. En ik heb het nu al zo vaak geluisterd. En ik heb bewust nog nooit naar songmeanings.net gegaan of iets dergelijks. Omdat ik het... Het is zo'n, er zitten zoveel dimensies aan. En net in welke bui ik zelf of zo ben, krijgt dat nummer een andere lading. Het kan over verloren liefde gaan. Het kan over juist niet over liefde die terugkomt gaan. Hè. Want hier heb je een stukje van mijn blauwe jas, hè, heb ik voor je meegenomen.
Nee, ja.
Er worden heel veel letterlijke dingen in gezegd. Zegt hij ook, is 4 in the morning the end of December. Hè? Nou, dat is heel concreet, kun je niet maken. Maar dat geeft dan gelijk bij, oké, het is waarschijnlijk koud en het is donker. Ja, ja. Ik vind het echt mooi. En dat doet Dylan natuurlijk ook op zijn eigen manier. En daar zijn hun tweeën. En ik kan ze niet echt loszien van elkaar. Ze delen ook heel veel andere gemeenschappelijke dingen. Als zij zijn een Joodse achtergrond hebben. Jij begon dat het je verbaasde dat hij niet meer was. Nou,
het verbaasde me niet in die zin dat hij was op leeftijd natuurlijk. En hij trad de laatste tijd al op in een rolstoel.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar hoe hij nog op het podium stond te zingen. Ja. Vol overgave. En, ja. Ja.
Ja, ik heb ook trouwens mijn...
ik had graag nog een concert meegemaakt.
Ja, nou, ik moet wel zeggen dat zijn latere stemmen mij minder... misschien dat ik in mijn leven nog een punt kom dat ik dat ook kan waarderen, maar het was zo zwaar.
Aan het begin ook wel, maar op een gegeven moment... Het is ja, ook een kwestie van je wordt ook langzaamaan ingezogen. En het gaat ook heel geleidelijk per album. Als je alleen al naar de eerste drie albums kijkt, wordt zijn stem al steeds zwaarder. En zijn teksten toch droeviger of duisterder.
Ja.
Zoals het derde studioalbum. Die nummers die erop staan. Zoals Famous Blue Rainbow bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat is al een wereld van verschil met het eerste album. Waar allemaal beelden worden geschept en leuke...
Ja.
fragmentjes voorgeschoten worden.
Ja, ja, want ik heb mijn Twitter bio. Misschien moet ik die ooit ook gaan aanpassen in wie ik ben en wat ik doe. Maar ik vond het toen wel leuk. Dat is een gedichtje, eigenlijk een mini gedichtje van Cohen. En dat is het al, denk ik, sinds 2007 of zo. Sinds zolang ik op Twitter zit. Yeah. En dat is Marita, please find me. I'm almost 30. Het rijmt niet echt lekker, maar daar gaat het niet om. Maar hij schept in, even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 woorden. Schept hij een heel gevoel. Hè?
Ja.
Vrouwspersoon. Iemand die gevonden wil worden. Waarom? Omdat hij een bepaald soort einde voelt. Nou, het is briljant om dat in 7 woorden te doen. Ga ik een bruggetje maken naar de eerste aflevering. Toen hadden we het over If Hemingway Wrote JavaScript.
Ja.
En die kent ook vast wel dat korte verhaaltje van Hemingway. Hè?
Welke?
Nou, er was toen... Ik weet niet precies wat de achtergrond is, maar Hemingway heeft ooit... misschien een wedstrijd tussen schrijvers. Maar kun je een kort verhaaltje schrijven? En toen was zijn verhaal... in mijn hoofd... For sale, baby shoes, never worn.
Ja, ja, ja.
Weet je, en dat geef je ook gelijk al. Dan weet je, dat komt zo hard binnen. Maar zeker, als je met zo weinig woorden zoveel kunt zeggen... Ja, dat is heel goed. En ja, toen Cohen overleed... Ik heb ook een paar oude tweets van me opgeduikeld. Dat ik ooit een keer gezegd heb in 2013 van... je zou meer Leonard Cohen moeten luisteren. En dat is gewoon altijd waar. Dat kun je altijd zeggen, want het is gewoon goed. En dat geldt nu nog steeds. En ik heb ook wel eens gezegd van... stel je voor dat iedereen gewoon eens een beetje meer op Leonard Cohen leek. En die moet hij misschien ook even delen. Dan heeft hij in 1966, en dat is dus nog eigenlijk voordat hij muziek maakt. Dus dan zit hij in een Canadese, denk ik, televisieuitzending met een host. En dan praten ze dus over van alles. En zij probeert tot de bodem te komen van wie is Cohen. En hij is zo welbespraakt, zo eloquent, zo gracieus, zo jaloersmakend, mooi vent. Het is fantastisch. En als iedereen wat meer op hem leek, dan was de wereld al een stukje beter, denk ik. En hij is er nu niet meer, dus dat is droevig genoeg. Dus. Maar we hebben Dylan nog. Niet verrekt op de Nobelprijs.
Ja, daar heb ik dan weer wat minder mee.
Ja. Nou, kijk, wij komen natuurlijk... dan wordt het echt oude lullen praten. Wij hebben natuurlijk... we hebben nog 2 Beatles die leven. We hebben nog 4 of 5 Stones. Net hoe je telt. Wij gaan het denk ik nog wel meemaken... dat die allemaal een keer gaan overlijden.
Ja, ja zeker.
Tenminste,
altijd,
tenminste ik hoop dat ik meemaak. Want anders zou het betekenen dat ik... klink raar om te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo. En dan gaat er natuurlijk wel een generatie gaat dicht. Er gaat een slot op. Ik bedoel, we hebben niet meer... die artiesten hebben we niet meer. En dat is ook eigenlijk mijn vraag aan jou. Van, denk je dat er nog een Leonard Cohen zou kunnen komen? Denk je dat de wereld nog een Leonard Cohen gaat zien? Of dat hij misschien al is, maar niet zo erkend wordt?
Ja, ja.
Of is het Bas Visser?
Ik weet niet of je kan vergelijken dan. Want het is ook een stukje tijdsbeeld en cultuur en tijdsgeest. Denk ik, die hij verwoordt. En als je alleen maar kijkt hoeveel vaak de thematiek van Tweede Wereldoorlog en Holocaust terugkomt in zijn tekst. En dat zou je over 50 jaar niet op die manier kunnen doen. En ook over hoe hij over consumentiemaatschappij zingt over Amerika. En ik denk niet
maar er is nu ook heel veel te zingen over.
Ja, ja, ja. Misschien een andere zin dan, maar...
Ja.
Kijk, kun je de Beat Generation over 50 jaar nog een keer zo laten leven? We zouden dan schrijver zijn die daarmee kan vergelijken, weet je wel? Zo kunnen we door blijven gaan. Maar ik denk niet dat je moet zoeken naar vergelijkingen in de toekomst.
Oké. Okay. Ik zoek naar bruggen.
Ja, bruggen, zeker.
Wie
mensen die elkaar inspireren misschien, wellicht. Yeah, maar.
Yeah. Ja, dat is wel een goeie, want ik denk ook inderdaad, je zei net al zelf... Zoveel als Hallelujah is gecoverd, dat is eigenlijk meer een bevestiging van de inspiratie die hij is voor andere artiesten. Dus misschien moet ik zeggen, is er niet een nieuwe Leonard Cohen? Ik moet eigenlijk zeggen, is er misschien een artiest
ja, want dat
die,
vond ik
die inspiratie
juist,
kan zijn?
Ja, de kracht van Cohen, van de authenticiteit die hij had, hoe hij zichzelf was en zichzelf presenteerde. Kijk, dat is iets wat je niet kan kopiëren van hem.
Mm-hmm.
Dus,
ja. Nee, maar, ja, authenticiteit, dat is een mooi. Dat is ook weer een bruggetje naar de vorige onderwerp. Authenticiteit,
ja,
dat dat
ja,
toch
ja,
is waar mensen naar zoeken, hoor.
Ja, ja.
Ik denk ook wel dat dat klopt. Dat waar is. Oké. Okay. Dus mensen moeten zijn eerste albums gaan luisteren, zeg jij?
Om mee te beginnen is het...
Oké.
De eerste drie albums dus, en dan in de volgende 1, 2, 3.
Ja? Ja, echt? Ja. Dat is
ja, ik denk wel. Ik vind het ook mooi hoe de... De muziekstijl ook mee verandert met zijn stem en met zijn tekst. En het begint heel erg... het eerste album is zo vol stereo dat je een gitaartje hoort. En ergens in een hoekje speelt een orgeltje en een basgitaartje. En er wordt zo'n wall of sound gecreëerd.
Oh ja.
En het tweede album hoor je alleen een gitaar en een drum. En een zang eigenlijk.
Yeah.
En een basgitaartje op de achtergrond.
Yeah.
Het derde album wordt nog... meer nadruk op de stem en gitaarspel.
Ja, weet je wat? Even mensen, jullie kunnen het niet zien, maar Bas is natuurlijk muzikant, maar hij zit hier eigenlijk, hij speelt het halve, hij heeft het over gitaren, maar hij slaat ondertussen ook een paar luchtakkoorden aan, die ik denk het ook wel echt zo doen op de gitaar.
Op een paar uitzendingen hebben we een webcam bij staan.
Dan gaan we vloggen, ja. Nee, is goed. Oké.
Nou, ik denk dat we eind aan moeten breien.
Ik denk het ook, Bas. Ja. Ik denk het ook. Ik heb Jan...
Op hoeveel minuten zitten we nu?
We zitten precies op een uur.
Oh, kijk.
Ja, goed, hè?
Doelstelling niet gered. Goed.
We knippen misschien nog wat.
We knippen nog wel wat.
Hé, maar ik heb wel heel veel gepraat. Sorry. Maar ik ben het even kwijt.
Dat is niet erg voor een keer.
Oké, dan gaan we volgende keer gaan we toch andere dingen hebben. Nou, nogmaals. Leuk dat je geluisterd hebt. Heb je feedback? Ga naar Twitter of brug.info. Ja,
brug.info. Facebook.
Ja, of in iTunes kan je volgens mij ook dingen
ja,
achterlaten.
En geef vooral je... misschien heb je wel zin om een recensie te plaatsen of
precies.
Een beoordeling. Yes. Sterretjes aanklikken, kan altijd. Dus van harte welkom. Yes. Ik wil je vast een voorproefje geven waar we volgende keer op gaan hebben.
Graag. Waar gaan we het over hebben?
Ik zie staan Joy Division brug.
Yes.
70s, 80s. Dat
ja.
Is nu al een heel interessant onderwerp natuurlijk.
Ja.
We hebben nog wat staan over... ja, postmodernisme versus populisme.
Ja, ja.
Ik weet niet meer waar we...
Ik weet wel.
Het kan wel willen gaan.
Ja,
ik had zelf een maatschappelijk debat Nederlands-Indië.
Ja.
Had ik eigenlijk voor deze keer willen voorbereiden, maar dat is niet gelukt. Dus dat
sorry,
schrijf
Bas.
Door.
Oh, ik dacht, is niet gelukt. Ik dacht dat je bedoelde dat je niet tussen kwam. Nee, we hebben nog heel veel dingen op de...
Ja, dat komt helemaal
in onze Google Doc staan. Dus we gaan vast nog wel wat bespreken. En misschien gaan we die film nog even kijken. We zijn getipt.
Welke film was het?
Ja, dat deel ik nog wel even.
Oké. Okay.
En dan gaan we... Of er gaat één iemand van ons gaat hem kijken. En dan gaat hij tegen de ander vertellen. Of we gaan hem samen kijken. Of even kijken wat we gaan doen. Maar dit is wel... ik vind het een leuk idee. Ja, dat is hem, hè? Oh, nou, dan bedanken we nog NewBlack.io voor de microfoon-setup vanavond. We bedanken Wouter Visser, a.k.a. Visor 5000. Ik hoop dat ik goed uitspreek. Voor de nieuwe tune. En jij ook bedankt, Bas.
Ja, jij ook bedankt, Jan. En,
goed.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.